Mag ik u voorstellen dat wij onze bijeenkomst beginnen door met elkaar te zingen van Psalm 87 en daarvan de verzen 3 en 4. Psalm 87, vers 3. De Filistijn, de Tyriër, de Moren zijn binnen u, o Godstad, voortgebracht. Van Sion zal het blijde nageslacht haast zeggen, deze en die is daar geboren. En het vierde vers, God zal ze zelf bevestigen en schragen. En wat er verder volgt in de versen 3 en 4 van Psalm 87. Misschien wil onze jonge broeder Kater even het orgel bedienen hier. Ik zie hem daar zitten. Dat is een van de gevaren als je op zulke avonden vertoont dat er een beroep op je gedaan wordt. Maar ja, goed. Dat geldt voor mij ook, dus vrijheid dat we dienen met elkaar een goede zaak, Maarten. Ik zou deze avond met elkander willen lezen uit het evangelie van Lucas, daarvan het tiende hoofdstuk, Lucas 10, de versen 25 tot en met 37. Lucas 10, vers 25 tot en met 37. En ziet, een zeker wetgeleerde stond op, hem verzoekende en zeggende, meester, wat doende zal ik het eeuwige leven beërven? En hij zeide tot hem, wat is in de wet geschreven? Hoe leest gij? En hij antwoordende zeide, gij zult den Heere uw God lief hebben, uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw kracht en uit geheel uw verstand en uw naaste als uzelven. En hij zeide tot hem, gij hebt recht geantwoord, doe dat en gij zult leven. Maar hij, willende zichzelf rechtvaardigen, zeide tot Jezus, en wie is mijn naaste? En Jezus antwoordende zeide, een zeker mens kwam af van Jeruzalem naar Jericho en viel onder de moordenaars, welke hem ook uitgetogen en daartoe zware slagen gegeven hebbende, heen gingen en lieten hem half dood liggen. En bij geval kwam een zeker priester dezelfde weg af en hem ziende ging hij tegenover hem voorbij. En desgelijks ook een leviet, als hij was bij die plaats, kwam hij en zag hem en ging tegenover hem voorbij. Maar een zeker Samaritaan, reizende, kwam omtrent hem en hem ziende, werd hij met innerlijke ontferming bewogen. En hij, tot hem gaande, verbond zijn wonden, gietende daarin olie en wijn en hem heffende op zijn eigen beest, voerde hem in de herberg en verzorgde hem. En des andere daags weggaande, langde hij 2 penningen uit en gaf ze de waard en zeide tot hem, draag zorg voor hem. En zo wat gij meer aan hem ten koste zult leggen, dat zal ik u wedergeven als ik wederkom. Wie dan van deze 3 dunkt u de naaste geweest te zijn desgenen die onder de moordenaars gevallen was? En hij zeide, die barmhartigheid aan hem gedaan heeft. Zo zeide dan Jezus tot hem, ga heen en doe gij desgelijks. Mogen we nu eerst een zegen vragen over deze bijeenkomst. Heere, laat het niet kwaad zijn in uw heilige ogen dat wij aan het begin van deze avond tot u naderen om uw zegen af te smeken voor dit ons te samen zijn. Gij weet, Heere, met welk doel wij hier bijeen zijn gekomen, hoe een broeder die in een ver land zijn arbeid gevonden heeft, ons deze avond iets wil laten zien en vertellen hoe die arbeid daar verricht wordt onder een bevolking dat grotendeels ook nog vreemd is aan uw woord en aan uw evangelie. En Heere, wat zou het nu groot zijn als er ook bij ons een bewogenheid gevonden zou worden met die volken die zoveel weldaden die wij hebben moeten missen en zo ver van u en van uw woord en van uw evangelie afleven. Heere, en gij kunt die arbeid ook daar nog gebruiken om ook van die mensen nog toe te brengen tot die schare die eenmaal uw naam eeuwig zal grootmaken. Wil gij die broeder die gij daar op dat arbeidsterrein een plaats hebt gegeven, bekwamen tot zijn arbeid en hem met zijn vrouw naar goed en erbij zijn, hem alles geven bij hun arbeid en hen ook steunen in de moeilijkheden die zij ook ongetwijfeld daar zullen ontmoeten. Want Heere, zij leven daar ver van familie en ver van hun vrienden en bekenden, min of meer eenzaam tussen een bevolking dat zo'n andere cultuur, zo'n andere leefwijze heeft. En Heere, geef dan dat zij met hun eenzaamheid, maar ook met hun zorgen, ook met hun vragen, maar veel bij u mogen komen en dan zult gij hen ook zeker niet beschamen. Wil gij ons, Heere, deze avond een goede avond geven, zegen hetgeen gebracht zal worden, wil ook de arbeid nog zegenen en geef ook, Heere, dat wij daardoor ons nog meer naar u mogen richten als wij zien wat die mensen moeten missen, zegeningen en weldaden die wij uit uw hand ontvangen. Heere, het geeft ons ook een grote verantwoordelijkheid. Wil die op ons hart binden en geef dat het ons maar uit mag drijven naar u toe. Geef ook een bewogenheid met de noden die in die verre landen zijn. En schenk ons, Heere, deze avond met elkander een goede en gezegende avond. Kon het zijn tot eer en verheerlijking van uw naam alleen. Dit vragen wij van u om Jezus wil uit genade. Amen. Geachte aanwezigen, ik wil u graag hier van deze plaats hartelijk welkom heten op deze avond. En in het bijzonder ook onze blijdschap erover uitspreken dat gij in zo'n grote getale naar deze plaats gekomen zijt. Want het is elke keer opnieuw toch weer een open vraag als er een dergelijke avond belegd wordt. zal er wat belangstelling zijn, zal er wat meeleven zijn. En de ene keer valt het tegen en de andere keer valt het mee. Ik kan alleen maar zeggen dat het deze avond meevalt en dat we zeer verblijd zijn met de opkomst die hier vanavond aanwezig is. Ter verduidelijking wil ik u zeggen dat deze avond het initiatief daarvoor genomen is door de vrouwenvereniging. Die heeft een verzoek gericht tot dokter Tanis, waarvan ze wisten dat hij deze winter 2 maanden naar Holland zou komen, om naar hier te komen en in een avond met dia's en wat toelichting te vertellen over het werk wat hij daar in Botswana verricht. Dokter Tanis heeft daar met genoegen gehoor aan gegeven en is naar hier gekomen. De vrouwenvereniging die heeft voor het beleggen van deze avond contact opgenomen met de stichting Woord en Daad, zoals die hier in Milhannes is en functioneert, en waarvan broeder Iris de Bakker een van de voormannen is. Vandaar ook dat hij zeer actief is, dat hij hiernaast in de hal een paar tafels ingericht heeft met allerlei boeken en dingen die te koop zijn. U wordt verzocht daar in de pauze de nodige aandacht aan te besteden en ongetwijfeld zal hij ook daar de nodige voorlichting over geven. Verder heeft de vrouwenvereniging eigenlijk het draagvlak van de organisatie van deze avond wat verbreed door het terug te spelen naar het Centraal Comité van de Verenigingen, zoals dat in sluimerende toestand hier nog bestaat. En uit 10 hoofden hebben ze mij gecharterd om hier deze avond als sluimerende voorzitter van die stichting deze avond te openen. Dan weet u ook gelijk waarom dat ik dit doe. De bedoeling van deze avond is dat broeder Tanis straks een enkel woord tot u zal spreken, daarna de dia's zal vertonen. Dat zal ongeveer 3 kwartier duren. Daarna is er een collecte wordt er gehouden voor woord en daad. En omstreeks 9:15 denken we dat er dan een pauze is, waarin u iets verfrissing of koffie krijgt. Dat weet ik niet, want dat is mijn pakje weer niet. Maar goed, daar zorgt een ander wel weer voor. U weet dus aan Holla, er is de zorg die ligt dat er wat komt. Dus dat zal vanavond ook wel zijn. En dan is er na de pauze is de gelegenheid aan dokter Tanis vragen te stellen over het werk wat hij daar verricht, hoe dat het allemaal gaat, het draagvlak en noem maar op, alles wat daarmee samenhangt. Ik denk dat u daar al uw vragen wel voor verzamelen kunt en dat hij ze met veel genoegen zal beantwoorden en dat u dan ook een betere indruk krijgt wat hij daar allemaal aan het doen is. Ik hoop dat we met elkander een goede avond zullen hebben en tenslotte is de afspraak dat dan de avond beëindigd zal worden door dominee de Butter, die zich daartoe bereid heeft verklaard. En nou we aannemen, maar dat is nooit precies te zeggen, en ook al gezien de vele jeugd die er overal zit, denken we toch dat we ongeveer 9:30 moeten aansturen op het einde van deze avond. Dit is een korte toelichting die ik u wil geven. Ik wil nu graag na een woord van welkom over de Tanis hem het woord geven. En dan gaat hij eerst u enkele dingen vertellen en daarna gaat hij de dia's vertonen.
Dan wil ik beginnen deze avond met een woord van dank aan de vrouwenvereniging en aan de gemeente van Middelhannis voor het meeleven de afgelopen jaren wat we ondervonden van de vrouwenvereniging en van de gemeente van Middelhannis. Zowel in het persoonlijk contact per brief als financiële bijdrage als in ook het gebed wat voor ons gedaan is hier in de gemeente. En dat allemaal is zeker tot steun in een land en in een situatie waar het niet altijd even gemakkelijk is. Vanavond zal ik iets vertellen over het werk wat ik zelf doe als arts in het ziekenhuis, maar dan in het licht van het land zelf en de kerk die daar naast een ziekenhuis ook nog een aantal andere projecten heeft. Dat is de Dutch Reformed Church in Botswana. De Dutch Reformed Church in Zuid-Afrika, de NG-kerk van Zuid-Afrika, heeft daar een zendingsgebied gehad. Een jaar of 10, 12 terug is die kerk onafhankelijk geworden. En dat is dan de gereformeerde kerk in Botswana, of zoals je ook kunt vertalen, de reformatorische kerk van Botswana. En de kerk nu redelijk kennend, kun je ook zeggen dat je het zeker ook het Nederlandse begrip reformatorisch daarvoor kunt gebruiken. Wat dat verder inhoudt, daar hoop ik nog wel iets over te zeggen tijdens de dia's. Woord en Daad heeft sinds een paar jaar een aantal projecten in die gereformeerde reformatorische kerk van Botswana. Onder andere het ziekenhuis en daarnaast nog een aantal andere projecten die ik ook zal noemen tijdens de dia's en waar u een aantal plaatjes van zult zien. Daarom is ook naast de vrouwenvereniging het comité van Woord en Daad hier aanwezig. En persoonlijk ben ik ook verbonden met Woord en Daad en uitgezonden door de Stichting Woord en Daad. En ben ik in dienst van de kerk in Botswana. Als ik nu de dia's mag. Weet je dat deze kan? Dor en droog land, wat enorm geleden heeft onder een nu al 6 jaar lang durende droogte. Zoals u kunt zien, een foto van een van de wegen bij ons in de buurt. Volgende dia. Volgende dia. Het is een land van zinderende hitte, waar het kwik iedere middag in de zomer stijgt graden tot minstens 45 graden. Volgende dia. Waar weken een strak blauwe hemel boven je staat en de zon zo heet is dat je wel in de schaduw moet zijn. Volgende dia. Het is ook een land van stof en zand, waar herdersjongens en herders met een kudde soms dagen moeten trekken om water voor hun vee te vinden. Volgende dia. In de winters is het 's nachts koud. Dan is het zo rond het vriespunt en in de woestijn vriest het. Overdag loopt de temperatuur dan op tot een graad of 25. Maar 's nachts moet je dus bij een vuur je warmte vinden. Volgende dia. Het is ook een land van grote armoede en sporadisch wat rijkdom. 80% van de bevolking leeft onder de armoedegrens, wat inhoudt dat ze geen meetbaar inkomen hebben. Volgende dia. De mensen die hier woonden, die moesten weken doen met een beetje melk wat hun koeien opbrachten. En het water wat ze moesten drinken heb ik gezien. En dat was nog te vies voor een Hollandse sloot. Volgende dia. Naast, wat ik zei, de armoe, is de natuur ook hard. Maar is er ook een prachtige rijkdom aan wild en ook aan groot wild. Zoals je op de paar volgende dia's kunt zien. Volgende dia. Dan moet u niet denken dat die leeuwen bij ons naast de deur wonen. Gebieden waar mensen zijn, daar trekken ze wel vandaan. Hoewel bij ons wel bijvoorbeeld nog luipaarden voorkomen. En het regelmatig voorkomt dat ook mensen aangevallen worden door een luipaard. Dit is een kaartje van het zuidelijke deel van Afrika. Het rode in het midden, dat is Botswana. En zoals u kunt zien, is het helemaal ingesloten tussen een aantal andere landen. In het zuiden is dat Zuid-Afrika. De westkant, dat is Namibië. In het noorden Zambia. En in het oosten Zimbabwe. De reden waarom dat ik zo duidelijk dat stel, is niet alleen om aardrijkskunde les te geven. Maar ook om u te laten zien dat er geen verbinding is, geen open verbinding met de zee. En dat is erg belangrijk, want vervoer van grondstoffen en van andere dingen over zee is vele malen goedkoper dan over land of door de lucht. En alle goederen die aangevoerd moeten worden naar Botswana moeten dus over land of door de lucht. Het land zelf is erg arm, heeft vrijwel geen eigen productie en is dus voor het overgrote deel van zijn behoefte aangewezen op het buitenland en dus op transport. Een andere reden waarom dat ik het plaatje laat zien is, het is dus ver weg van de zee, en wat vervoer heb ik al genoemd, maar het is ook de regen. Wolken die zich vormen boven zee moeten een heel eind gaan voordat ze Botswana bereiken. En het is ook een uitermate droog land. Als je het vergelijkt met Nederland, dan is het eigenlijk precies het tegenovergestelde. Nederland is groen. Nederland is nat. Nederland is rijk, is dicht bevolkt. En het is klein. Botswana is groot, is uitermate dun bevolkt, is arm, is droog. Nederland en, zeg maar, hier in deze hoek van West-Europa, daar leven ongeveer 340, 350 mensen per vierkante kilometer. En voor Botswana is dat 1,7. En in zijn geheel, op een andere manier te zeggen, in Nederland wonen 14 miljoen mensen. En Botswana is 14 keer zo groot als Nederland. En er wonen 1 miljoen mensen. En dat is niet alleen ter informatie van zoveel wonen er, maar dat zegt ook wat, dat de afstanden allemaal veel groter zijn. En als er al geen geld is, het aanleggen van een weg helemaal onbetaalbaar wordt. Volgende dia. Wat de bevolking van Botswana betreft, het overgrote deel van de bevolking bestaat uit negers. Volgende dia. Volgende dia. Daarnaast is er een kleine groep kleurlingen, nakomelingen van blanken en zwarten die met elkaar getrouwd zijn. En deze mensen leven vooral in het zuiden van de Kalahari-woestijn, in kleine gemeenschappen. Volgende dia. En daarnaast heb je in de Kalahari-woestijn zelf bosjesmannen. Deze mensen leven voor een deel nog, zoals ze duizenden jaren geleden ook leefden, van de jacht en van het bijeenzoeken van planten en wortels enzovoort. Volgende dia. De In zo 1600, toen de blanken dus in Zuid-Afrika aankwamen, daar Kaap de Goede Hoop stichtte, bij Kaapstad, kwamen de zwarten uit het midden en noorden van Afrika. En die hebben elkaar eigenlijk ontmoet in het gebied wat nu Zuid-Afrika is. Daar woonden al mensen, dat waren de Hottentotten en de Bosjesmannen, die hoogstwaarschijnlijk zelf ook weer een gemeenschappelijke voorouders hadden. De Hottentotten hadden wat vee en de Bosjesmannen leefden van de jacht en van het verzamelen van voedsel, net zo in de natuur. Zowel de zwarte als de blanken hadden geen respect voor deze mensen. En de Hottentotten zijn vrijwel volledig uitgeroeid. En de Bosjesmannen zijn teruggedreven naar het meest onvruchtbare en onbegaanbare deel van Zuidelijk Afrika, de Kalahari-woestijn. Wat in de lokale taal, als je het vertaalt, een enorm mooie naam draagt om aan te duiden dat het inderdaad een woestijn is. Dat noemen ze namelijk het grote dorstland. Volgende dia. Dit is een plaatje van een van de kleine dorpjes in de Kalahari-woestijn. Volgende dia. Volgende dia. Hier ziet u een kaartje van het land zelf en daarop de verdeling van de bevolking. De blauw-zwarte gebieden daar, dat is het dichtst bevolkt. Meer dan 10 per vierkante kilometer. Als je nog herinnert, Nederland 340 per vierkante kilometer. Blauw-zwart is dus meer dan 10. Tussen 4 en 10 is het meer oranjeachtige en het gele, dat is minder dan 4 mensen per vierkante kilometer. U ziet dat in het zuidoosten en oosten van het land, daar wonen de meeste mensen. Dat gedeelte van het land heeft ook de beste infrastructuur. Dat wil dus zeggen wegen, andere communicatiesystemen zoals een telefoon, waterverbinding enzovoort. Het middengedeelte en het westelijk deel, wat hier allemaal aangeduid is met geel, daar woont vrijwel niemand. En dat geeft ook weer aan dat het zo ontzettend moeilijk is om degene die er wonen iets te kunnen bieden. Omdat je het allemaal kilometers door het woestijnzand moet vervoeren of het moet ingaan vliegen met een vliegtuig. Er is ook een stukje spoorlijn nog in het land. Dat ziet u hier. Vanaf hier naar hier loopt de spoorlijn. En de enige weg, de enige geasfalteerde weg in het land loopt van het zuiden daarheen en dan naar het noorden. En de rest van dit hele stuk, daar zijn geen asfaltwegen. Dat zijn zandpaden of soms minder net maar een spoor waar wel eens een keer een auto of een ezelwagen rijdt. Volgende dia. Hier ziet u een van dat soort wegen. En dan, u ziet ook die voetafdruk hier. Dan denk je nou dat is zand, dat rijdt wel. Maar je ziet hoe diep die voetafdruk is. Ik heb er zelf gereden en als je uitstapt, dan zak je tot je enkels in het zand. En het is ook vrijwel onmogelijk om daar vrachten te vervoeren. Volgende dia. Omdat men zo arm is, zijn er dus weinig mensen die zich een auto kunnen veroorloven. De rest van de bevolking verplaatst zich te voet of per ossenwagen, zoals u hier ziet, of per ezelkar. Het andere mooie van dit plaatje is, dit is de gemeentedienst die in het dorp de weg aan het egaliseren is. Je hakt een aantal bomen in de bush en die hang je achter een paar ossen. En door het gewicht wordt het zand weer geëgaliseerd en worden putten dus, of gaten in de weg wat opgevuld. Volgende dia. Mutjuri, dat is de naam van het dorp waar wij wonen en waar ik werk. Volgende dia. Het is in het Khatleng district. Het district zelf is zo 150 bij 150 kilometer groot. En het ziekenhuis waar ik werk, is het enige ziekenhuis voor dat district. Er leven ongeveer 50.000 mensen. Khatleng komt van Khatla en dat betekent aap. Iedere stam heeft zijn eigen totem, zijn eigen totem. Zo zijn er dus die de krokodil als totem hebben, andere een bepaald soort antiloop, en die stam bij ons heeft de aap. En dat is heel, heel grappig in het begin. De meest gewaardeerde groet is als je iemand tegenkomt, dat je dus zegt: goedemiddag aap. Dat is een ontzettend grote eer. Volgende dia. Dit is de kerk vlakbij het ziekenhuis. De kerk waar we ook zondags naar de kerk gaan. De Dutch Reformed Church in Botswana heeft 9 gemeenten. De meeste gelokaliseerd bij ons in het district. Dat heeft ook weer zijn geschiedenis, omdat van de Engelsen mocht 1 kerkgenootschap werken per district. En eigenlijk na de onafhankelijkheid van het land in 1966 zijn de kerken wat meer verspreid door het gehele land. Die 9 gemeenten hebben ieder weer een evangelisatieposten, zondagsscholen en dergelijke. Volgende dia. Nog even terug naar het leven in zo'n dorp. Water wordt gehaald bij een wel zoals hier, of op sommige punten in het dorp bij een kraan, en wordt dan vervoerd op het hoofd. Het is onvoorstelbaar wat vrouwen op hun hoofd kunnen dragen. Naast het leven in het dorp heeft men eigenlijk nog 2 andere verblijfplaatsen. Het is namelijk rondom het dorp in een straal van zo ongeveer een kilometer of 15, 20... heb je dan de landerijen waar mensen iets verbouwen, althans pogen te verbouwen. En dan vanaf een kilometer of 20 tot 100 kilometer van het dorp vandaan heb je de graasgebieden. En iedere familie heeft dus een deel, een stuk land waar ze wat op verbouwen. En als je wat rijkere families hebt, die hebben dan ook koeien die men dan laat grazen, waar herdersjongens naar kijken, zo'n 20 tot 100 kilometer bij het dorp vandaan. Volgende dia. Hier ziet u een plaatje van die landerijen. Wat u ziet zijn watermeloenen. Die groeien erg makkelijk. En daartussen, wat u bijna niet ziet, is het koren wat er behoort te staan. Nu is dat een dia in de droge tijd genomen. Maar zelfs in goede jaren, dan is de opbrengst vele, vele malen minder dan zeg maar hier in Nederland. Omdat de grond zo verschrikkelijk schaars is. Of schraal is, sorry. Volgende dier. Dit is een plaatje van zo'n cattle post, zoals dat dan bij ons heet. Een plek waar die herdersjongens blijven. Volgende dier. Nog even over die herdersjongens. Die leven daar vaak in werkelijk erbarmelijke omstandigheden. Meestal hebben ze geen dak boven hun hoofd en is het net zo wat takken die dan een beetje schaduw geven. Maar tegen wind en regen en kou heeft men totaal geen bescherming. Ik zei al, iedere gemeente heeft zijn evangelisatieposten en zijn zondagsscholen en dergelijke. Dit is een plaatje van een zondagsschool die valt onder onze gemeente. Zo'n 60 kilometer bij ons vandaan. Volgende dia. Dit is op een andere keer. Men is toen verhuisd naar een school in dat dorp. Dit keer was het in de vakantietijd. En de onderwijzeres was weg met de sleutel. En werd de zondagsschool buiten gegeven. Volgende dia. Dit is wat verder weg. Dit is een evangelisatiepost van de gemeente, van de kerk in het zuiden van het land. Die stoelen komen bij een boer vandaan die er vlakbij woont. En die ook de kerk een goed hart toedraagt. Volgende dia. Dit is kerk in een café. Die stukje afdak wat u daar ziet, was vroeger een café voor mensen die op boerderijen werkten in dat gedeelte van het land. En de caféhoudster is tot het geloof gekomen en heeft haar café gesloten en dat stukje afgestaan om daar zondags kerk te houden. Volgende dia. Het waren twee van de kerkgangsters. Toen ik er was met die predikant, dus die verschillende posten op die zondag mee langsgereden ben, toen had hij voor de mensen hier een doos met bijbels meegenomen. En dat heeft een grote indruk op me gemaakt. De graagte waarmee die mensen die bijbels aanvaarden. De meesten zijn werkelijk te arm om er een te kopen. En die predikant werd ook door die mensen zelf gevraagd van, kun je dat nu niet een keer anders organiseren? Dat je niet maar net hier kerkdienst komt houden en dan nog een half uur met ons na blijft praten. Maar kun je niet een keer een hele zondag komen? Dan kun je ons leren hoe we lid kunnen worden van de kerk en hoe God wil dat wij moeten leven. Volgende dia. Zoals ik in mijn inleiding al zei, heeft de kerk een aantal projecten waar ook woord en daad bij betrokken is. Toen de kerk onafhankelijk werd in 1976, 75, waren er een viertal projecten, ook opgezet door de zending. En toen is er een enorme discussie geweest, moet nou zo'n kleine kerk dat overnemen of moet je dat overgeven aan de regering? En toen heeft de lokale kerk zelf ervoor gekozen om deze projecten onder de kerk te houden. Hoewel men geen geld heeft. Er is geen geld om zeg maar de gewone gemeente te laten draaien. Laat staan om extra projecten zoals de huishoudschool die je hier ziet en een ziekenhuis en dergelijke te laten draaien. Maar men heeft toch gevoeld dat het een stap terug zou zijn als je het aan de regering overgeeft, waar men dan misschien wel onderwijs krijgt, maar daar toch het christelijk aspect verloren gaat. En dat christelijk aspect is er nog steeds. En dat is ook een zegen dat door kon gaan en dat er steeds mensen gevonden zijn die bereid waren om geld te geven voor die projecten. Deze huishoudschool is voor meisjes die de lagere school doorlopen hebben, maar zichzelf niet kunnen kwalificeren voor de middelbare school. En die anders thuis blijven zitten, moeten blijven zitten en daar eigenlijk weinig kunnen. Hier krijgen ze een opleiding, een tweejarige opleiding, volgende dia. Waarin het eerste jaar ze basisbegrippen krijgen als wat hygiëne, gezondheidsleer, daarnaast Engels, omdat Engels de officiële taal is van het land. Men leert koken, goed koken, gezond koken op een houtvuur. Men leert naaien met een handnaaimachine, breien met breipennen. Volgende dia. Dan in het tweede jaar specialiseren ze zich een beetje. Degenen die handig zijn in breien, die kunnen zich specialiseren en ook leren breien op een breimachine. Degene die goed kunnen naaien, die kunnen dan ook leren naaien op een elektrische machine. En degene die kunnen koken, volgende dia, die leren ook koken op een gewoon gasfornuis. Nou hebben ze die dingen meestal niet thuis. Je kunt zeggen dat bijna 100% dat niet thuis heeft. Maar dan kan men in een fabriek werken of in een restaurant. Of men kan proberen zelf iets op te zetten. Bijvoorbeeld zo'n breimachine heb je geen elektriciteit voor nodig. En de scholen, ook de lagere scholen, daar is een uniform verplicht. En veel van die meisjes gaan dus terug naar hun dorp. En gaan die schooluniformen maken. Die ze dan goedkoper kunnen maken dan degene die ze invoeren en proberen daar te verkopen. Daarnaast krijgt men catechisatie en bijbelonderwijs en gaan ze ook altijd naar de kerk op zondag. Volgende dia. U ziet dus de naaiklas. Volgende dia. Eigenlijk vanuit het ziekenhuis is ook het blindenwerk gestart. Later toen die projecten te groot werden, zijn ze dus van onder het ziekenhuis uit een zelfstandig project geworden. Er is een kostschool voor blinden, waar tegelijkertijd ook de begeleiding voor hun lagere schoolopleiding vandaan komt. Ze gaan dan naar de gewone lagere school, waar de speciaal opgeleide onderwijzers ze in braille lesgeven. Daarnaast is er een revalidatiecentrum voor volwassen blinden, waar u hier de gebouwen van ziet. Poedelugong heet het, dat is de lokale taal bij ons, Setswana, en het heet daar waar licht is. Volgende dia. Mensen worden hier eigenlijk getraind om in een gewone maatschappij, voor Botswana begrippen gewone maatschappij dan, te functioneren. Ze krijgen dus les in hoe zich te kleden, hoe zich in het dagelijks leven zich te kunnen redden. Daarnaast krijgen ze ook een les in of haken en breien, of het werken met lokale materialen om iets te vervaardigen. Volgende dia. Dit is een groepje van de pupillen in dat revalidatiecentrum. Volgende dia. Sommigen worden dus geleerd om stoelen te matten met touw. En zelfs met palmbladeren worden ook manden en dergelijke gemaakt, zoals u kunt zien op de volgende dia. Dit was splinternieuw gebouwd met een donatie uit de hoofdstad. Deze rondavel, zodat men in de schaduw en toch met een beetje wind eromheen kan werken. Volgende dia. En het hangt ook ervan af. Het land is zo groot. En het is het enigste project in het hele land. Dus je krijgt mensen overal vandaan. En dan wordt ook duidelijk gekeken, waar komt iemand vandaan? En als bij ons iemand uit het dorp zelf zou leren met palmbladeren te werken. Nou, de enigste palmen in het dorp staan bij het ziekenhuis. En dat zijn er een stuk of, nou misschien 15, maar die kun je niet gebruiken om om je materiaal te krijgen om deze manden te maken. Dus dan leren ze vaak stoelen maken van hout, van bomen die er wel groeien. Volgende dia. Daarnaast worden ze ook geleerd om een tuintje bij het huis te hebben. Dit is de moestuin van het revalidatiecentrum. En het is fantastisch om te zien dat blinden geleerd wordt om te voelen welke planten zijn het. En dan ook te voelen van hoe ver zijn ze nu en wanneer wordt het tijd om ze uit te poten enzovoort. Volgende dier. Helaas heb ik, dit is een foto al van het ziekenhuis. Er is naast het blindenwerk en die huishoudschool, is er ook nog een lagere school, een kleine lagere school. Dat is ook een project van Woord en Daad. Dat is een lagere school voor de drop-outs van de samenleving. Er is officieel een leerplicht dat kinderen vanaf 7 jaar naar school moeten. Er zijn er heel veel die bij het vee gehouden worden en dus niet naar school gaan. En dan, als ze een jaar of 10, 11 zijn, dan die kinderen wat groter zijn, dan willen ze zelf wel naar school. En dan kan het niet, want het is wet dat als kinderen 9 jaar zijn en ouder, dan worden ze niet meer toegelaten tot de lagere school. Waarschijnlijk om de ouders te pressen de kinderen op tijd naar school te sturen. Maar die kinderen zijn er natuurlijk de dupe van. Dus heeft de kerk jaren geleden een school opgezet voor dit soort jongeren bij ons in het district. En Daarnaast zijn er ook wel kinderen die in de grote lagere scholen eigenlijk niet mee kunnen. Die op deze school wat meer aandacht krijgen en dan toch de lagere school doorlopen en naar de middelbare school kunnen. Volgende dia. Dit is een overzichtfoto van het ziekenhuis. Het ligt tegen een heuvel aangebouwd, zoals u ziet. Wat een romantisch gezicht is, maar wel eens moeilijk als je moet werken. Want je loopt vaak op en neer. Deze gebouwen hier, dat is de polykliniek. Die is eigenlijk erg nieuw. Die is in 1984 geopend. Dan de zalen, dat is eigenlijk de hele achterste rij. Als ik hier op de top begin, dan is dit is de kraamzaal. Sla ik dit gebouw even open. Dit is de chirurgische afdeling. Dan zijn dit zusterhuizen. En dan is dit is de interne afdeling. En dan net buiten de dia heb je nog de TB-afdeling. Daar zul je straks nog een dia van zien. Dit is de keuken, de wasserij. En de kinderafdeling is dit gebouw. En dit is de kerkzaal. En dit is het administratiegebouw. Volgende dia. Dit is de ingang van het ziekenhuis. Volgende dia. Ik was blij dat meneer Van Dieren de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan las. En nu weet u waarom. Volgende dia. Er zijn drie kerk- of zendingsziekenhuizen. We zijn eigenlijk geen zendingsziekenhuis meer. We zijn een kerkziekenhuis. Er zijn nog twee andere. Een van de Lutherse kerk en een van de Zevende Dag Adventisten. En daarnaast zijn er 6 regeringsziekenhuizen. Dus totaal 9 ziekenhuizen in het hele land. En ja, de volgende dia. Oh, de volgende slee. Er is een goede samenwerking tussen de regering en deze drie kerkelijke of christelijke ziekenhuizen. Wat op zich erg plezierig is. Er zijn landen in Afrika waar het veel moeilijker is. Men accepteert dat je vanuit een christelijke levensovertuiging en levenswandel je werk doet. Dit is de TB-afdeling. Er zijn vrij veel banden ook in het verleden geweest met Nederland. Dit gebouw is gebouwd met geld van de stichting Zonnevank in, wat is het, Ermelo, Harderwijk. Dat is een stichting die veel aan TB-bestrijding doet, ook in het buitenland. Volgende afdeling, volgende dia. Dit is een plaatje van de TB-afdeling. Dan vraag ik u ook speciaal naar de bedden te kijken. En straks zult u zien waarom. Volgende dia. Dit is een plaatje van een TB-patiënt. Die binnenkwam bijna dood. En dat gebeurt erg vaak. Mensen leven ver. En om een of andere reden duurt het vaak ook lang voordat men bij het ziekenhuis belandt. En dan komen ze in een vreselijk uitgemergelde toestand binnen. Volgende dia. Is dan een beetje erg medisch, maar dit is het plaatje. Dit is een röntgenfoto van de man die u net zag. Normaal ziet het beeld van een long eruit zoals dit kleine stukje hier. Dat is vrijwel voor u die verder weg zit, is gewoon zwak. En u ziet dat al dat wolkige, dat witte hier en daar. Dat is tuberculose. En dat verwoest de longen dus dusdanig dat je deze beelden krijgt. Met moderne medicijnen, volgende dia, kun je de mensen genezen als ze op tijd zijn. Dit is een dia van de oogkliniek. We hebben een oogarts. Die is oogarts voor de helft van het land. Er is nog één andere oogarts in het land. En hij heeft ook een aantal zusters in dienst die dus mensen de ogen bekijken en doorverwijzen als het nodig is naar de oogarts zelf. Volgende dia. Daarnaast is er sinds een paar jaar ook een brillenmakerij. Daar ziet u hier een dia van. Hier worden brilmonturen gemaakt en glazen geslepen. En dat is opgezet door een Engelse opticien. En die heeft de apparatuur zo ontworpen dat voor de monturen gebruiken ze een soort plastic waar ze dus die monturen uitsnijden en ze dan een beetje verwarmen en bijbuigen. Uiteraard wel met scharnierende hoeken. Daarnaast heeft hij ook dus de apparatuur ontworpen om glazen te slijpen. U zal zeggen ontworpen. Ja, want wat zijn bedoeling was en waar hij ook in geslaagd is, is om de apparatuur, de volgende dia, die daarvoor gebruikt wordt, om die glazen te slijpen. Daar heeft hij materialen gebruikt die je bijna op de schroothoop kunt vinden. Dus als er iets stuk gaat, dan hoef je niet maanden te wachten voordat het uit Engeland of Amerika komt, maar kun je het zelf repareren. En daarnaast kun je ook, heeft hij ze zo gemaakt dat je ook met vensterglas glazen kunt slijpen. En bijvoorbeeld leesbril en dergelijke kunt maken. Volgende dia. Volgende dia. Dit is een plaatje. In de winter. Dan is het buiten 's morgens veel lekkerder dan binnen. Dus dan zit het hele ziekenhuis, behalve de heel erg zieke patiënten, die zitten buiten in de zon. Want er is geen verwarming. En als het dan een graad of 4 is of nog lager, dan is het best koud. Volgende dia. Dit is een dia van de interne afdeling. Je ziet een van mijn collega's die ronde loopt. En u ziet ook dat mensen op de vloer liggen en in bed en weer op de vloer. Zo gaat het vaak door. Zeker in de drukke tijd. U ziet ook dat degenen die op de vloer liggen geen matras hebben, maar net op een deken liggen. Volgende dia. Eten wordt niet rondgedeeld per bord vanuit de keuken. Het is altijd in de emmers. En 's morgens is dat maispap. En 's middags maispap, een stukje vlees, wat groente. En dan 's avonds maispap of wat brood. Ja, volgende dia. Als je op een heuvel gebouwd bent, dan moeten patiënten toch ook vervoerd worden. En dat gebeurde tot voor kort op zo'n draagbaar. Nu, begin dit jaar, zo in april, hebben we 2 containers gekregen met ziekenhuisgoederen van Stichting Woord en Daad. En daar zaten ook een aantal trolleys bij, dus, waarbij we dus nu mensen per trolley kunnen vervoeren. Wat vooral voor de zusters een enorme verbetering was. Voor de patiënt ook wel, hoewel de weg is nogal hobbelig. Het gebouw wat u erachter ziet is de chirurgische afdeling, waar ook de operatiekamer is. Volgende dia. Dit is het washok bij de operatiekamer, waar wij onze handen moeten wassen. Volgende dia. En dit is dan de operatiekamer zelf. Je kunt natuurlijk een avond vullen met sterke verhalen die dan nog waar gebeurd zijn ook. Ik dacht dat het meer zinvol was om inderdaad wat breder beeld te geven van het land en van de kerk en van het werk daar dan alleen de sterke verhalen. Maar ja, het is inderdaad vaak moeilijk. Je moet vaak dingen doen die je nog nooit zelf gedaan hebt. En het komt zeker in het begin wel ja, toch regelmatig voor dat je met boek naar de operatiekamer gaat of tevoren nog even gauw doorleest van ja, maar hoe doe je zoiets? En dan ben je toch wel met mensenlevens bezig, wat toch een extra belasting is dan. Volgende dia. Ik vroeg u daar straks om naar de dekens te kijken, naar de bedden. U ziet hier de verandering. Dit is niet dezelfde afdeling. Die afdeling die u eerst zag is nog steeds zo. Maar dit is de chirurgische afdeling met een aantal woord- en daadbedden en woord- en daaddekens, om het zo te zeggen. En dekens, die hebben al heel wat mensenlevens gespaard. Want oude mensen met een longontsteking, zeker bij ons, waar ja, mensen eigenlijk chronisch tekort aan voedsel hebben en de laatste jaren enorm tekort aan voedsel hebben, dan zijn de oude mensen en de jonge kinderen erg verzwakt. En als ze dan een longontsteking krijgen, dan kun je ze nog wel antibiotica geven. Maar je hebt een lichaam nodig wat meevecht tegen zo'n ziekte. En er zijn heel wat mensen overleden, vooral in de winter. Omdat het gewoon te koud was en er geen dekens waren voor die mensen. Volgende dia. Dit is de zusterpost in de medicijnkast op de chirurgische afdeling. Volgende dia. Ik zei u, geen sterke verhalen. Maar toch wel een indruk van wat je soms tegenkomt in een tropisch land. Dit is de zogenaamde puffadder. Een slang van ongeveer 60 centimeter lengte. En vooral als het een beetje geregend heeft aan het eind van de winter. Zeg maar het voorjaar. Als het tenminste komt, dan krijgen we wat regen. En dan komen ook die slangen en andere insecten en reptielen tevoorschijn. En er zijn heel giftige slangen bij. Een van die giftige slangen is die puffadder. Volgende dia. Dit patiëntje was gebeten door zo'n puffadder. Nou, slangen zijn over het algemeen hele schuurdieren. Als ze je aanhoren komen, zijn ze al weg. Daarom als Europeaan zul je ook zelden een slang zien. Want je maakt gewoon te veel herrie. Maar dit jochie was met zijn moeder op de landerijen. En dan slapen ze op de grond met net een afdak erboven. En de nacht was nogal koud. En die slang die had kennelijk ook koud. En die zoeken vaak toch wat warms op. Bijvoorbeeld een warme steen waar ze dan onder kruipen. Of zo'n klein kind wat er ligt te slapen. En die slangen hebben dan helemaal niet de intentie om dat kind te bijten. Maar die kruipen dus tegen zo'n kind aan om warmte te krijgen. Dan beweegt zo'n kind. Dan schrikt zo'n slang en bijt. Ik zal niet al te veel in details gaan wat de slangen betreft. Maar je hebt dus ook wat het slangengif betreft twee soorten. De ene die werkt dus algemeen. En dan krijg je dus algemene reactie in het hele lichaam. Zoals bloedingen en verlammingen en dergelijke. En het andere type slang, waaronder de adder ook valt, krijg je dus lokale necrose. Het weefsel gaat dood. En dat kan zich ver verspreiden door het lichaam. En de puffadder zit er dan zo'n beetje tussenin. Vooral in kinderen kan die ook algemene reactie geven en ook dodelijk zijn. De dag waarop dit jochie opgenomen was, hebben we een kind van 3 jaar verloren, wat te laat binnenkwam en wat we niet konden redden. Deze arm, u ziet het hier, is gezwollen. Er is een blaar op. Je ziet ook, dit is geen schaduw, maar dit is verkleuring van de huid. Volgende dia. Dit was wat er overbleef. Dat slangengif was dus hier binnengekomen. En dat spreidt zich tot hier. En ik weet niet hoe hij er nu aan toe is, want hij was, dit is een dia genomen net voordat ik wegging. En ik was dat weekend op dienst en ik heb onder het kind heen gelopen van moet die arm eraf of niet? Beter een kind zonder arm dan helemaal geen kind. Zo ziek was het kind van die slangenbeet. Volgende dia. Je moet uiteraard vaak onder primitieve omstandigheden met veel minder middelen of soms helemaal geen middelen toch proberen een goede medische dienst te leveren. Dit is de kinderafdeling. Alle bedjes zijn niet meer zoals deze. Er was geld voor verf, zo degene die we nog hebben van deze kwaliteit zien er nou wat beter uit. En er zijn 3 nieuwe kinderbedjes meegekomen met die containers van woord en daad. Volgende dia. Dit is een plaatje van een couveuse. Dan zul je vragen, wat heb je aan een couveuse in zo'n warm land? Nou, midzomer heb je dat inderdaad niet zo nodig. Maar zoals ik al een paar keer zei, in de winter kan het behoorlijk koud zijn. En dan heb je het wel degelijk nodig. Couveuse hebben we in 1983 gekregen van Stichting Woord en Daad. Dat is eigenlijk de aanzet geweest voor de verdere relatie. Met de stichting Woord en Daad. Volgende dia. Moeder en kind op de kraamafdeling. Waarom ik deze dia ertussen heb gedaan is omdat beide geen haar hebben. Dat is geen ziekte, maar het is gewoonte. En het is gewoonte bij ons als een kind geboren is en de navelstreng valt af, dat haar afgeschoren wordt. En in sommige families, zoals in deze familie, is dat moeder en kind. Zo zijn er nog tal van andere gebruiken. En vaak hebben ze toch ook wel weer een relatie met het oude heidendom of met het heidendom. Soms weet men het niet meer. Maar het is ook vaak, als je dat aan de mensen vraagt, dan zeggen ze, ja, nee, maar dat is onze traditie. Dat zijn we zo gewoon. Dan moet je ook maar stoppen met vragen. Dan weet je van, daar wordt dus niet over gepraat. En dan later kun je soms weer eens erover praten of praat je met een ander over. En dan hoor je, ja, maar dat heeft wel duidelijk te maken met voorouderverering, voor de geesten van de voorouders enzovoort. Zo ook het afscheren van het haar. Dus sommigen worden het inderdaad alleen maar gezien als traditie. En voor anderen is het duidelijk een soort magisch iets als afweer tegen ziekte. Het is, als regel mag het ook niet gebeuren in het ziekenhuis. Als een kind geboren wordt in het ziekenhuis en het moet daar een paar dagen blijven omdat het ziek is of de moeder is ziek, dan en die navelstreng valt af, dan wordt het kind niet geschoren in het ziekenhuis. Nee, er moet gewacht worden tot het kind thuis komt. En als het kind dan thuis komt, dan is er de oma, of als de oma er niet meer is, een van de oude tantes. En die moet dat kind het haar afscheren. En dan in dezelfde sessie, dan heeft ze dus wat speciale plantjes en kruiden bij elkaar gezocht. En er wordt een smeulend vuurtje van gemaakt. En dat kind moet met de lichaamsopeningen boven dat vuur gehouden worden. En dat is een soort reiniging en bescherming tegen ziekte in de toekomst. Als dat kind bijvoorbeeld later speelt en er is een ander kind naast waar het niet bij gebeurd is, dan zal het kind waar het dus niet bij gebeurd is, dat zal ziek worden en niet dit kind. Volgende dia. Dit is de borstkas van een man waar u een aantal streepjes op ziet. Ziet ze hier? Deze man kwam in het ziekenhuis met klachten in zijn bovenbuik en had dus deze streepjes op zijn buik. En dat zie je bij ons erg vaak, want er zijn dus traditionele dokters en die behandelen op deze manier hun patiënten. En ja, het is algemeen bekend onder de dokters, als je maar, zeg maar in de hele wereld, als u, het geeft niet wie in de zaal, vandaag begint als dokter, dan heeft u binnen een week of 2 zeker mensen genezen. Ja? Verkoudheid gaat sowieso over. En dat maakt het ook zo moeilijk om te beoordelen wat er, waardevol is en wat niet. Daarbij komen een aantal klachten, zeker klachten in de bovenbuik, maagpijn, noem maar op, toch ook vaak voor bij mensen die gespannen zijn. En de dokter, zeg maar de traditionele dokter, weet daar vaak ontzettend goed raad mee. Want die kent dat gezin wel, en of die familie, en die weet wel dat er spanningen zijn. En die probeert dat dan adviezen te geven en dat op te lossen. Er zijn er ook wel bij die het nog erger maken en die dan, terwijl ze zo'n patiënt behandelen, nadat die schrapjes gezet zijn, zetten ze een rietje daarop en dan zuig je dus als het ware het kwaad uit het lichaam. En als je het dan helemaal mooi wil maken, dan stop je een steentje of een stukje bot of een tand van een beest of zoiets achter je kiezen. En als je dan daar aan dat rietje gezogen hebt als dokter, dan zeg je, kijk, en dan haal je dat stukje bot of dat stukje hout of wat dan ook uit je mond en zeg je, kijk, dat heb ik er nou uitgehaald, nu zal het over zijn. Volgende dia. Dit is het hoofd van een kind. Dit kind had diarree en daardoor droogde het uit. En u weet, kleine kinderen hebben zo'n zachte plek bovenop hun schedel, die fontanel, omdat die beenderen van de schedelbeenderen daar nog niet aan elkaar gegroeid zijn. Nou, als een kind uitdroogt, dan is het, dat kun je gewoon heel simpel voorstellen, er is minder water, dus er is ook minder ruimte nodig en dan zakt die fontanel in. Dat wordt zo'n kuiltje. En nu is het traditionele geloof bij ons dat het is niet een oorzaak van de ziekte, maar het is niet een gevolg van de ziekte, maar het is de oorzaak. En daarom moet je die oorzaak bestrijden. En dat doe je door in kruisvorm het hoofd kaal te scheren en daar een mengsel van kruiden op te smeren. Volgende dia. Naast de directe patiëntenzorg hebben we ook een opleiding in het ziekenhuis voor verpleegsters. En die worden niet alleen, zeg maar, de westerse geneeskunde geleerd, maar er wordt ook, ja, met hen worden behandeld die verschillende traditionele vormen van geneeskunde. Niet dat wij van hen verwachten en vragen dat ze die moeten gaan uitoefenen, liever niet. Maar dat men ook weet wat het is en hoe het te interpreteren en ook mensen voor te lichten. Dat bijvoorbeeld het insmeren van zo'n kinderhoofdje wat u net zag, dat het de mensen zeker niet helpt. Maar dat een kind dan doodgaat, wat een kind nodig heeft, is dat water wat het kwijtgeraakt is. En om dat de mensen duidelijk te maken, wordt er ook vaak als middel van voorlichting wordt een toneelspel gebruikt. En dat ziet u hier. De patiënt zit aan voor u de rechterkant. En de traditionele dokter met zijn helper, en dit is dan echt de toverdokter, die zit aan de linkerkant. En die heeft een aantal botjes geworpen. En daaruit leest hij nu met behulp van die tak wat de oorzaak van de ziekte is. Volgende dia. Naast het ziekenhuis zijn er in het verspreid door het district ook een aantal klinieken waar een zuster werkt. En waar dus minder ernstige kwalen behandeld worden, de zwangerschappen gecontroleerd en kinderen, consultatiebureau gehouden wordt en dergelijke. Via die klinieken hebben we ook voedselverspreiding gehad tijdens die enorme droge periode van de laatste jaren. Volgende dia. En zoals gebruikelijk ook hier in bijvoorbeeld Dirksland, waar je dus een ziekenhuiswinkel hebt, is er buiten het ziekenhuis ook een winkel waar je een sinaasappel of banaan kunt kopen voor een patiënt. Volgende dia. Naast patiënten hebben we ook andere, en bezoekers, hebben we ook andere bezoekers regelmatig in het ziekenhuis. Die leven rondom ons, eten je groentetuin leeg en komen kijken als je aan het opereren bent. Volgende dia. Ik wil u nu nog meenemen naar een van die plaatsjes ver weg in de Kalahari-woestijn, waar ook een gemeente is van de Dutch Reformed Church in Botswana. Dat is ongeveer een 500 kilometer bij ons vandaan. Degene die het blad van Woord en Daad lezen, die hebben er ook iets van kunnen lezen van dominee Klomp, die toen met ons daar geweest is. Volgende dia. Het is daar alom zand en mensen verplaatsen zich veelal per ezel of per paard. Volgende dia. De kinderen die meegeweest zijn hebben ontzettend genoten van die grote zandbak. Volgende dia. Dit is het kerkje van die gemeente daar. Dat is gebouwd door de mensen zelf. En dat is een enorm offer voor hen geweest. Is werkelijk, het is daar zo verschrikkelijk arm. Dat is, nou ja, dat kun je niet zeggen. En toen wij er waren, nu hebben ze wat regen gehad, net voordat ik hierheen kwam, hoorde ik van iemand die er geweest was. Maar toen wij er waren in augustus vorig jaar, had men in 5 jaar tijd daar 15 millimeter regen gehad. Het dorp kon alleen bestaan op het boorgat wat er dan is. En wat dan water als drinkwater voor de bevolking oppompt. Volgende dia. Men wil toch de predikant die zo nu en dan komt, of de evangelist, wel een onderkomen bieden. En men is dus hier de fundamenten aan het graven voor een klein verblijf bij de kerk. En dat doet men ook zelf. Zoals u ziet zijn dit niet de negers. Dit dorpje wordt voornamelijk bevolkt door de kleurlingen waar ik het over had. Volgende dia. Dit is, zoals het dan heet, opa Chris. Opa Chris, zo heet hij dan in de volksmond. Die is de stichter van die gemeente daar. Hij is nu 89 jaar oud. En hij gaat zo nu en dan nog voor in de gemeente. Is een begrip in het dorp. Als, zeg maar, opa Chris zijn zegen eraan gegeven heeft, dan is het goed. En het is eigenlijk heel, heel symbolisch dat kind met zijn hoofd op de knie van opa ligt. Want zo leeft het hele dorp nog met opa Chris mee. En toen wij er waren, die man was blind, hij kon niet meer lezen. En ja, je hebt niks bij je. Dus ik had die man gezien en toen heb ik hem geadviseerd, kom een keer naar die oogarts bij ons toe. Want ik denk dat het heel makkelijk is om tenminste aan één oog weer wat zicht te geven. Maar ik kon nog niet in dat oog kijken. Dus een paar maanden daarna is hij gekomen. En het was een operatie van een kwartier aan de buitenkant van zijn oog. En nu leest hij weer zonder bril. Volgende dia. De man met de hoed op, die hier met de andere jongens van de kerk wat aan het doen is, leeft 45 kilometer van het plaatsje vandaan. En hij had die keer geen lift kunnen krijgen. Dus hij was komen lopen. Volgende dia. Dit is een kostschool in datzelfde dorpje. Er is een lagere school daar voor de kinderen van het dorp die dan thuis wonen. Maar in een verre, wijde omgeving, en dan praat ik zo over 40, 50 kilometer eromheen, is geen lagere school. Dus mensen die daar in kleine dorpjes en settlements wonen, sturen hun kinderen hierheen naar school. Maar daar is geen plaats om die kinderen, dat is een groep van 120 die dus uit de omliggende plaatsjes komen. En men is arm, men heeft hele kleine behuizing. Er is geen plaats om die kinderen ook nog onderdak te bieden. Dus dit is dan hun kostschool. Die twee gebouwtjes. Daar slaapt een deel in en de rest slaapt buiten en leeft buiten. Volgende dia. Men zorgt voor elkaar. Degene die daar de leiding had van die kostschool was een jongen van 18 jaar. En ja, kinderen, zoals ik zei, leven buiten, slapen buiten. En knippen ook elkaars haar. Volgende dia. Dit is niet gedaan voor de foto. Dit is zoals het werkelijk gaat. Dit was het huis waar wij sliepen. En een deel van de familie die ook in dat huis woont, En het is het beste huis van het dorp. Er is geen elektriciteit in het dorp. Er is één winkel waar je ook benzine kunt kopen. Die man heeft een generator. En dat is de enigste plek in het dorp waar elektriciteit is. Zelfs de kliniek heeft geen elektriciteit. Er is, werkt een zuster. Die kwam mee. Ja, het gaat als een lopend vuurtje dat er een dokter is. Die kwam mee. S'avonds roepen om 11 uur. Dat er iemand was met een hoofdwond. En die heb ik toen gehecht bij kaarslicht. Volgende dier. Er zijn ook nog dromedarissen die door de politie gebruikt worden daar. Die zijn daarheen gevoerd omdat het eigenlijk een enorm goede manier van vervoer werd gedacht door de Engelsen. Alleen het is moeilijk om de beesten daar te houden omdat ze er toch eigenlijk niet thuis horen. Volgende dier. Je ziet weer een van de wegen daar in de buurt, waar het dan een beetje meer groen is. Maar het is een ontzettend harde natuur. En om een indruk te geven van de manier van reizen. We moesten dat stuk hier vandaan, met woord en daad. Het eerste 240 kilometer, daar hebben we ruim 6 uur over gedaan. Dat wil zeggen dat je een gemiddelde haalt van nog geen 40 kilometer per uur. Volgende dia. De zonsondergang is fantastisch in een land als Botswana. Volgende dia. Nu wil ik eigenlijk een hele moeilijke oefening aan het eind doen. Ik zie dat de tijd ook om is. Maar ik wil toch niet stoppen voordat ik de laatste paar dia's heb laten zien. Dit is een originele tekening vanuit Botswana. En ik wil iets aangeven van wat is nou, hoe denkt en hoe voelt en hoe leeft iemand in dat land. Waar het zo droog is, waar je eigenlijk zo vaak smacht naar water. En hoe men ook leeft heel dicht bij de natuur. Bij deze dia of deze plaat, daar hoort ook een soort van verhaal of gedicht wat ik u voor wil lezen. De dag wanneer wij sterven, komt de wind naar beneden om onze voetafdrukken weg te nemen. De wind maakt stof om te bedekken de voetafdrukken die we achterlieten toen we liepen. Want anders zou het lijken alsof we nog steeds levend waren. Daarom is er de wind die komt om onze voetstappen weg te blazen. Dat klinkt misschien wat kinderlijk, maar dat is het absoluut niet. Want men weet aan een voetstap wie er is en wie er is geweest. Men herkent aan hele kleine dingen in de natuur wat er is gebeurd. Volgende dia. Dit is weer een originele tekening uit Botswana. En het verhaal wat erbij hoort heet: mijn grootvader bidt tot de sterren. Ik zal het u voorlezen. Mijn grootvader vertelde, terwijl ik naast hem zat in de schemering, in de koelte daar waar hij verbleef. Mijn grootvader vertelde dat de sterren groot zijn. Ze zitten in rijkdom, verzadigd van voedsel. Toen de sterren opkwamen om in de hemel plaats te nemen, toen sprak mijn grootvader tot de helderste ster. Hij sprak tot die ster die net opgekomen was toen de avond viel en het koud werd. Hij zei tot de helderste ster: neemt u mijn hart en geef mij uw hart, wat vol is van voedsel. U zit daar in weelde en hebt veel gegeten. Mijn hart is vol van honger en wacht voor vlees. Hij sprak tot de helderste ster: neemt u mijn arm en geef mij uw arm, die nooit mist. Want mijn arm is zwak en mist het doel. Mijn arm splijt niet meer het wild. Zo sprak mijn grootvader tot de helderste ster, want hij had honger en zat in het donker. De ster gaf geen antwoord. De oude man zweeg. Hij nam een van zijn pijlen en scherpte die volgende dia. De ster gaf geen antwoord en de oude man zweeg. Voor iemand vandaar is het dagelijks leven, het lichaam en de geest, het dagelijks leven en de toekomst, verweven. Het is eigenlijk één. En daarom is dit verhaal over die man die honger had en bad tot die ster niet alleen iets om eten, voedsel, maar ook om geestelijk eten, geestelijk voedsel. En is het eigenlijk ook een diep religieus verhaal en ook een schreeuw, een vraag van zo'n kind die dat dan vertelt om antwoord. Volgende dia. En dat antwoord, dat kan er zijn en mag er zijn door het woord, het antwoord wat je vindt in de Bijbel. Volgende dia. En wat mensen ook uit mogen dragen en kunnen dragen in woord en in daad, in het brengen van het evangelie en in het brengen en tonen van een christelijke levenswandel en levenshandel. Volgende dia. Voor mensen die wachten op een antwoord. Dank u wel.
Mag ik misschien voorstellen dat we nu met elkaar zingen van Psalm 86, het vijfde vers. Al de heidenen door uw handen voortgebracht in alle landen zullen tot u komen, Heer, bukken voor uw aanschijn neer. En het negende vers, doe een teken mij te goede. Psalm 86, vers 5 en 9. En dan mag ik misschien wel een paar broeders verzoeken om een collecte met de zak rond te gaan. En de collecte voor woord en daad, kijk eens aan. Onze broeder Holla, die zorgt overal voor. En na de afloop daarvan hebben we eerst een ogenblik pauze.
Thank you.
Dan is er nu eerst een ogenblik pauze waarin er tevens gelegenheid is om hiernaast kennis te nemen aan de boekentafels wat daar van woord en daad wordt aangeboden. We zullen de pauze zoveel mogelijk beperken vanwege de tijd, want anders is er weinig gelegenheid meer om nog vragen te stellen aan dokter Tanis over alles wat u gezien hebt. En ik kan me toch wel indenken dat er nog wel een en ander te vragen zal zijn. Eerst een ogenblik pauze. Ik wil u graag voorstellen om onze vergadering, onze bijeenkomst voor te zetten. En om nog een ogenblik gelegenheid te geven aan dokter Tanis vragen te stellen naar aanleiding van de dia's die hij heeft laten zien. Vooraf wil ik u nog meedelen dat de collecte die zo even gehouden is, die heeft opgebracht 532 gulden. Waarvoor de commissie van woord en daad u zeer hartelijk dank zegt. En zover ik begrepen heb, ik behoor niet tot de ingewijden daarvan, maar wordt dit ter beschikking gesteld van het ziekenhuis van dokter Tanis. Ik geef nu graag gelegenheid om eventueel vragen te stellen en dokter Tanis is bereid om die hier van deze plaats te beantwoorden. Het is niet zo dat ik elke keer weer vraag of er opnieuw vragen zijn. Ik denk dat wanneer ze beantwoord zijn, dat en u hebt nog wat, vraagt u. En als er niet veel vragen zijn of we denken dat de tijd om is, dan hopen we een seintje te geven en de bijeenkomst te beëindigen.
Ik wil, voordat we aan de vragen beginnen, hartelijk danken voor de collecte. Daar ben ik ontzettend blij mee. Er is veel nodig. U heeft het bepaalde plaatjes van gezien. En je kunt daar uiteraard eindeloos in verder gaan. Er is een hoop geld nodig. En op het ogenblik, we zitten daar in een slechte hoek. Inflatie ligt rond de 19%. Dat wil zeggen, de medicijnen moeten allemaal uit het buitenland komen. En dat die prijzen vliegen omhoog. Op het ogenblik weet ik ook niet waar dit jaar alle medicijnen van betaald moeten worden. Je hebt een bepaald budget. Ik heb het nog met de zakenman over gehad, net voordat we begonnen. Ons financiële jaar loopt van april tot april. September is dus halverwege. En toen we in oktober keken van wat is er uitgegeven enzovoort. Toen bleek dat bijvoorbeeld budget voor de medicijnen was in september al op. Omdat die prijzen zo enorm de lucht ingegaan zijn, dat ze meer dan verdubbeld zijn. En dat zijn gewoon hele grote problemen die je dan naast alle medische problemen ook nog moet dragen. En ik ben blij dat u daarin in mee wilt dragen. Ik wil dan ook vanaf deze plaats de vrouwenvereniging heel hartelijk danken voor het geld wat ze ter beschikking gesteld hebben. Het geld van de verkoping die ze gehouden hebben. Mevrouw van Dis heeft me een brief overhandigd met 300 gulden erin. Namens het ziekenhuis, hartelijk dank. Dit geld zal ook via woord en daad voor het ziekenhuis bestemd worden. En daar ben ik ontzettend blij mee. Zijn er vragen?
Ja. Of van de patiënten een bijdrage gevraagd voor de medische hulp? Of kan dat helemaal niet?
Het wordt wel, maar dat is heel, heel minimaal. Het is ook wettelijk geregeld dat de bijdragen mogen maximaal zoveel zijn. Nou, het hele land zit op het maximum, want het is eigenlijk niks. Het eerste bezoek aan de polykliniek kost omgerekend naar Nederlandse begrippen 55 cent. En dan het vervolgbezoek is gratis. En dat houdt dus alles in. Als er een röntgenfoto gemaakt moet worden, of je krijgt medicijnen mee, of een laboratoriumonderzoek, dat zit allemaal in die prijs. En de dagprijs voor een opgenomen patiënt, die de patiënt dan moet betalen, dat is 12 cent. En het is eigenlijk zo ingesteld. Omdat, zoals ik zei, 80% van de bevolking heeft geen ja, leeft onder de armoedegrens. Er zijn er zelfs die, als ze een week opgenomen zijn, dat geld niet hebben om het te betalen. En er is dan ook wel een fonds voor waar, als er werkelijk zoveel nood is, waar dat dan die kosten uit betaald worden. Maar het dekt, ja, bij lange na niet de kosten voor een patiënt. En dan ongeveer zo'n 70% van de lopende kosten van het ziekenhuis worden door de Botswaanse regering betaald. Maar dat wil dus zeggen dat je nog steeds met een 30% van de lopende kosten zit die niet gedekt zijn, plus je niet lopende kosten, zoals je onderhoud, vernieuwing van dingen en dat soort dingen. Dat moet ja, nog steeds ergens anders vandaan komen. Dat wisselt een beetje.
Zijn dat alleen Nederlandse of worden ook
Nee, het is heel, heel gemengd gezelschap. Ik ben de enige Nederlandse arts daar. Op het ogenblik zitten we met 2,5 arts. Ja, niet een, letterlijk een halve, maar een part-time. En dan die oogarts. Die oogarts doet dus alleen oogheelkunde. En niet alleen voor het ziekenhuis, maar die is dus... Nou ja, 1-2 weken per maand is hij weg, dan vliegt hij naar andere ziekenhuizen of als het dichterbij is per auto. En ik werk dan samen met een Duitse arts. En er is ook een Schotse arts die dus part-time werkt. Het is erg internationaal. Toen in 1984 mijn verjaardag had, waren er 12 mensen, er waren 8 nationaliteiten. Ja.
Is dat inderdaad zo?
Ik moet zeggen, dat was zo. En het is nog wel zo, vooral op het platteland. Maar als de mensen het wat beter krijgen, dan gaat men veel, veel meer suiker gebruiken. Suiker is erg in om te laten zien dat je wat meer geld hebt. En dat zie je ook aan de gebitten. Als je dan praat met artsen, ik ken één arts die heeft er 40 jaar gewerkt. En die heeft dat duidelijk zien verslechteren. Er is dan nu ook in de hoofdstad een tandarts van de, zeg maar, onder een bepaalde zendingsorganisatie die daar werkt. En die gaat dus ook de districten langs. Die komt ook 1 keer in de 14 dagen bij ons. Ze doet een heleboel. Maar ze werkt niet officieel. Ze heeft geen betaalde baan. Maar ze werkt wel die huishoudschool. En verder is er nog een boekwinkel. Waar ook wat zaken geregeld moeten worden. Een hele kleine... Ja, eigenlijk is het maar meer een verkooppunt. Bij het ziekenhuis van Christelijke Lectuur.
Daar nou ook nog een chirurg of doe je die operaties?
Nee, dat moet je zelf doen.
Ja. Misschien hebt u het antwoord al gegeven, dokter, voordat ik hier was, maar ik wil dus vragen, hoe zijn die mensen daar tot het christelijk geloof gekomen?
Het, ja, het is een uitzendingsgebied van de Neder-Duits Gereformeerde Kerk uit Zuid-Afrika. Het grenst dus aan Zuid-Afrika. En eigenlijk is het wel interessant. In eind van de vorige eeuw is de stam waar tussen wij dus wonen, is uit het noorden van Transvaal, het noorden van Zuid-Afrika, getrokken naar, zeg maar, over de grens, naar het huidige Botswana. En op dat moment was er net een klein beetje zending gaande. Onder die stam. En toen, een paar jaar later, is toch weer een zendeling ook eigenlijk achterna getrokken naar het nieuwe gebied. En zo is de kerk daar ontstaan. De andere zendingen hebben dus in andere districten gewerkt. Zo heb je bijvoorbeeld een district waar de Lutherse kerk zit. Voornamelijk zit de Zevende Dag Adventisten hebben ook een aardig gebied. En de zending van de oude zendelingen zoals Robert Moffat en Livingstone. Livingstone die heeft dus ook de Kalahari doorgetrokken en daarnaast ontdekkingsreizen ook zendingswerk gedaan.
Ik heb ook gehoord dat in Zuid-Afrika nogal streng de zondagsheiliging doorgevoerd wordt. Is dat ook daar bij u?
dat is een moeilijke vraag. Ik kan het. Wat betreft Zuid-Afrika, daar ben ik maar een paar keer geweest. En wat ik daarvan de zondagsheiliging gezien heb, dan kan ik niet beamen dat daar streng doorgevoerd is. En dat zie je dus bij ons ook wel. De zondagsheiliging, zoals we die hier in Nederland kennen. Of zeg, ja, dan moet ik misschien zeggen bepaalde gedeelten van Nederland kennen. Zeg maar de zondagsheiliging zoals wij die gewend zijn. Ja, dat is eigenlijk toch een uniek iets in Nederland. En de zondag wordt toch. Het heeft wel een speciale plaats, ook bij de mensen. Maar zondagsheiliging zoals wij dat kennen, is het toch niet. En daar kun je ook best wel eens over praten. En ja, soms dan kun je daar een goed gesprek over hebben, soms niet. Ik weet ook van iemand, dat was dan niet tegen mezelf, maar ook een zendeling die daarover sprak. En die daar eigenlijk wat kritiek op had, op hoe de mensen hun zondag doorbrachten. En toen zei diegene waar hij tegen sprak, hij zegt, ja, dat kun je nou wel zeggen. Hij zegt, maar zolang jij nog rookt, en zolang jij zo nu en dan een glas wijn neemt, moet je van mijn zondagsheiliging niks zeggen hoor. Want in onze ogen is er geen grote zonde als dat je drinkt en rookt. Dat was onder die christenen het gebruik. En er is dus wel verschil. En je probeert wel te leven zoals je dat denkt dat zelf goed is. Maar het is soms ook wel eens moeilijk wat dat betreft. En dan zie je ook dat mensen waar je dus, die als je ze hoort praten, inderdaad dichtbij je staan, waarvan je ook kunt geloven dat het bekeerde mensen zijn, die toch in een, bepaalde gebieden anders leven. Ook mede door hun achtergrond.
Mag ik daar even op inhaken?
Ja.
Is het niet ontzettend moeilijk om die traditie van die mensen naar boven te halen? Als je nou ziet met dat bijgeloof, al die kwade toestanden en zo, om ze tot Christen geloof te brengen. Want het zit zo ingeburgerd in die stammen.
Ja.
Want die vertelde me dat zodra ze het ziekenhuis kwam, in het ziekenhuis gebeurde het niet dat kaal scheren, maar zodra ze thuis kwamen, geven ze toch in die oude.
Ja, nou, dat is erg moeilijk. En het blijft natuurlijk altijd een heel moeilijk iets van moet je het werkelijk uitbannen of moet je proberen het een andere inhoud te geven. Beide dingen gebeuren, ook afhankelijk van hoe diep is het en wat voor relatie heeft het met het oude geloof. Het is inderdaad heel, heel moeilijk. En je kijkt dan ook wel weer eens naar je eigen achtergrond, zoals in Nederland. Daar hebben wij natuurlijk ook zat gebruiken en dergelijke, wat eigenlijk alleen maar gebruiken zijn, maar die toch nog wel terug te voeren zijn op oude heidense gebruik. En sommige van die gebruiken, neem nou bijvoorbeeld het branden van kaarsen met kerstmis. Kerstfeest, het licht, en wat ook duidelijk van de heidense midwinterfeesten afkwam, de terugkeer van het licht. Wat eigenlijk toch ook een nieuwe inhoud gekregen heeft door de loop der jaren hier. He, dat het licht in de wereld, dat symboliseert het, of dat, daar verwijst het naar. En dat krijg je ook wel, dat mensen dat dus een andere, zeg maar, dezelfde traditie een andere inhoud geven. Daarbij is het, vooral wat de medische kant betreft, moeilijk. Een simpel voorbeeld. Iemand is in een boom geklommen. En bijvoorbeeld om er, ik weet niet wat, uit te halen. En die is op een dode tak gestapt. Die valt eruit en breekt zijn been. Die komt naar het ziekenhuis. Dat been wordt gezet. Die man krijgt gips. En hij gaat naar huis. En nou ja, je vraagt je aan, wat is er gebeurd? Ja, ik ben in die boom geklommen, want ik moest dit en dat doen. En ja, die tak brak af. Nou, dat kun je dan zien, dat die tak was dood, want er zat termieten in. Dat ding was gewoon te zwak. Dat is voor ons genoeg. Het is in feite zich misschien pech gehad. Maar voor degene die bij ons wonen, is dat niet genoeg. Want goed, je kan het wel uitleggen en die blanke dochter kan dan wel zeggen, ja, die tak die zat vol met termieten en daarom is die afgebroken. Nou ja, als je dan valt, dan breek je been. Maar waarom is hij juist op dat moment op die tak gaan staan? Daar moet toch een oorzaak voor zijn? En dan zie je toch vaak dat mensen naar de oude toverdokter gaan, die dan moet vertellen waarom zijn ze dan gevallen. Waarom zijn ze op dat moment op die tak gaan staan? En dan heeft toch ook de christelijke boodschap een verlossing. He, uiteraard een verlossing van hun zonde, maar ook van een hoop angst. Want waar komt het dan vaak op neer? Ja, er is iemand die jou kwaad wil doen. Of je voorouders zijn ontevreden over je. En daarom krijg je die straf. En dat is best een bedreiging ook voor de mensen. Om daar altijd onder te leven. Van, je weet maar nooit of iemand anders jou een keer betovert. Of jouw ziekte of onheil zendt.
Wel dat iemand die dus met een andere opvoeding en een andere leefwereld de bekering wat anders zal verwoorden als hier, maar de stukken van ellende, verlossing en dankbaarheid, hoor je daar ook wel eens van getuigen vanuit een levende getuigenis in uw omgeving? U had het net over bekeerde mensen.
U zegt het zelf al, dat het mensen verwoorden het soms anders. Het is natuurlijk ook, ik spreek de taal een beetje en dat is dan eigenlijk nog de medische kant. Ik kan mijn ziekenhuis aardig redden, maar zeg maar een geestelijk gesprek in de lokale taal kan ik niet voeren. Dus dan ben je of aangewezen op een tolk, of als iemand, dat zijn dan vaak de jongeren, die dan de Engelse taal machtig zijn. En dan kun je wat verder praten en... Maar dat kun je toch zeggen, dat voorkomt. En dominee, die kan het veel beter zeggen dan ik. Wat betreft, het is natuurlijk niet, bekering, daar zijn die, we leren het en we weten het, die stukken die worden beleefd. Maar het is ook altijd niet zo dat het op precies dezelfde manier gaat en allemaal volgens hetzelfde lijntje. En dat verschil zie je daar ook. Maar het is soms bemoedigend als je dat hoort. En soms kom je ook niet verder. Als maar net een paar woorden met iemand. Ik herinner me een vrouw die... daar was het erg moeilijk om daar mee te praten en over die dingen te praten. Terwijl ze toch duidelijk mee bezig was. En er is ook een geestelijk werkster in het ziekenhuis. Een lokale vrouw die daar ontzettend goed in is. En daar ook ruim de tijd voor neemt. En ook een echte christin is. Die had ook met haar gepraat. En dan is het toch ook best bemoedigend als je dan hoort dat zijn vruchten afwerpt.
U had het nog over toveren. Komt dat daar ook nog voor dat er nog veel geloof aan gehecht worden in
school? Ja, dat is zeker. Het onheil kan eigenlijk, grofweg gezegd, vanuit drie hoeken komen. Traditioneel, ik zal niet te veel in detail gaan. Maar het is, je hebt dus, men gelooft aan een God. Er is eigenlijk ook een soort scheppingsverhaal. Er is bij ons in de buurt ook een plek waar men zegt van hier zijn de eerste mensen uit de aarde gekomen. En er is ook een God die de aarde gemaakt heeft. En die hem eigenlijk daarna zo'n beetje aan zijn beloop laat. Je kunt toch die God ook niet direct bidden. En als hij ziekte zendt, dan kun je er niks aan doen. dan heb je dus onheil wat komt omdat je je voorvadergeesten, die dus ook blijven bestaan en jou kunnen zien en kunnen zien of jij leeft zoals zij willen en dergelijke. Als dat niet zo is, dan kunnen zij ziekte en onheil sturen. En dan is er nog, zeg maar, ziekte en onheil veroorzaakt door iemand anders. Ik kan naar een toverdokter gaan en zeggen van, nee maar, die mag ik niet. Als ik je nu een geit geef of twee geiten of een koe, kun je hem dan betoveren. En ja, het is heel moeilijk die kant om daar ja, iets van te weten te komen. Want de mensen praten er zelf ook eigenlijk nooit over. Dat, je weet het en dus hier en daar, je leest er dan wat van en je hoort er wat van. Maar dat is erg moeilijk, maar die angst is er wel te degen. Nee. Er zijn er maar weinig die nooit een blanke zullen gezien hebben. En dan zullen ze nog hard weglopen als het wel zo is. Nee, de bevolking is over het algemeen heel erg vriendelijk. Er zijn ook weinig sterke verhalen te vertellen over inderdaad het vechten van stammen tegen stammen. Dat is wel gebeurd, maar altijd toch op een ja, op kleine schaal. En nee, daar hoeven we gelukkig niet bang voor te zijn.
Ja. Op de dia's van de kerkdiensten viel ik me op dat ik veel meer vrouwen zag dan mannen. Komt dat omdat ze gescheiden zitten en toevallig de vrouwen op het plaatje kwamen, of is dat de werkelijkheid zo?
Dat is de werkelijkheid, helaas. Dat is eigenlijk in heel ja, Afrika is dat zo, wat je dan hoort van andere zendingen en dergelijke. Dat het, ja, het christendom is, ja, hoe moet je dat nou zeggen? Je praat er zo menselijk over als je zegt van, is makkelijker aanvaardbaar voor de vrouwen dan voor de mannen.
Ja, maar vrouwen zijn misschien gevoeliger dat het daar iets mee te maken.
Ja, ik weet het niet, maar het is wel een gegeven dat inderdaad, ook bij ons in de kerk, dat je veel meer vrouwen dan mannen in de kerk ziet. Terwijl dat, je hebt dus ook, nog niet zo lang geleden heeft in het Reformatorisch Dagblad hoorde ik een artikel gestaan over de ZCC. Dus ook een kerk in zuidelijk Afrika, Zimbabwe bij ons en Zuid-Afrika en dergelijke. Dat is een soort mengsel tussen oude heidense gebruiken en traditie en het christendom. En daar is het minder. Daar zie je dus meer mannen die zich daar bij die kerk aansluiten. Het is ook al een oud probleem. Als je leest van oude zendelingen die er jaren geleden in dat soort gebieden, zeg maar in de gebieden waar wij zitten, gewerkt hebben. Daar lees je ook dat er meer vrouwen komen als mannen.
De mensen die daar psychisch ziek zijn, hè?
Ja. Nou, dat komt zeker voor. Het hangt ook van de soort ziekte af en ook wel van de stam. Bij ons worden ze eigenlijk niet uitgestoten. Men heeft een vrij hoog acceptatieniveau, ook voor krankzinnige mensen. Er is één psychiatrisch ziekenhuis in het land, waar dus een aantal, ja, als mensen inderdaad niet meer thuis kunnen blijven omdat men, nou ja, andere geweld aan doet enzovoorts, die kunnen daarheen overgeplaatst worden. En het is verder het algemeen beleid om de mensen zoveel mogelijk thuis te behandelen. En ja, ik moet zeggen, dat gaat redelijk goed. De familieopvang is ook vaak goed. Men zorgt ook echt voor zo iemand. En ja, ik moet zeggen, bij ons in het district heb ik er nog niet zoveel ja, uit de mensen kunnen krijgen hoe ze er nou zelf tegenover staan. Maar er zijn andere gebieden waar bijvoorbeeld mensen met vallende ziekte, epilepsie, met respect behandeld worden. Want dat is toch een iets wat met magie en met voorouders te maken heeft. En daar zijn ook stammen bij waar men zegt van dat moet je absoluut niet behandelen. Die mensen moet je niet behandelen. Bij ons komen ze wel voor hun behandeling. Dus zo sterk leeft dat bij ons niet meer.
Bent u met uw gezin het enige gezin dat van Doer hoort inderdaad vanuit Nederland is uitgezonden naar Botswana? Of werken er nog meer Nederlanders?
Nee. Dat zijn twee vragen natuurlijk. De eerste was over woord en daad. Wij zijn de enigste van woord en daad daar. De tweede vraag van werken er nog meer Nederlanders? Er werkt inderdaad nog bij ons een Nederlandse verpleegkundige. Die al jaren daar werkt. En ook een relatie heeft met de Gereformeerde Zendingsbond. En dan werkt er op het ogenblik nog een Nederlandse vrijwilliger van het ministerie van Ontwikkelingshulp. Als laborant. En dat zijn de enigste Nederlanders in het ziekenhuis.
U zult toch ook wel eens een paar benauwde uren meemaken, nietwaar? Als er nou door zo'n patiënt binnenkomt die door een slang gebeten is en je weet dan ook niet wat je doen moet. En andere gevallen ook, dat er nog geen speciale chirurgische opleiding gehad enzovoort. En als er dan een grijpt een operatie. U hebt zelf al gezegd, er zijn mensenlevens op het spel. Dat zullen toch wel eens benauwde uren zijn ook. En als je nou eens, u zei, ik ga er nog niet op ingaan, geen hele avond sterke verhalen vertellen. Maar er zijn toch wel eens van die verhalen, denk ik, te vertellen die dan ook nog echt gebeurd zijn. Waarin je toch ook Gods wondermacht ziet.
Ja.
Heeft dat ook nog iets... Laat ik zo zeggen, komt dat dan ook de verbreiding van het evangelie nog ten goede, zodat je daar inderdaad ook wel eens bewijzen van kunt hebben, dat je zien kunt dat God geeft dat wonder in het natuurlijke en hij heeft er de bedoeling mee dat daar ook eigenlijk het pad gebaand wordt voor het evangelie in zo'n mensenleven of zo.
Ja, dat is zeker, dominee. Naar beide kanten. Voor jezelf... merk je dat ook duidelijk. Je staat er niet alleen te zweten, letterlijk, van de warmte en ook omdat het moeilijk is. Maar je staat er dan ook, zeg maar, biddend je werk te doen. En dat is zeker. Het feit dat, zie je dan ook wel eens, zeg maar, daar de vrucht op. Hè, dat deel van uw vraag. Dat vraag je je wel eens af. Ik heb het wel meegemaakt. Dat inderdaad dat je later hoort van zo iemand, is inderdaad tot ruimte gekomen. Soms, dan, als ik daar heel eerlijk in ben, dan denk ik ook wel dat God dat je niet laat zien. Omdat je daar dan toch misschien te groot mee wordt. Dat je op zich is het vaak voor mijzelf toch een wonder dat het dan goed gaat. Aan de andere kant heb je ook wel je vragen. Ook wat betreft als het niet goed gaat. Je bent bij allerlei dingen betrokken, bij ongevallen, bij oude mensen die overlijden, maar iets waar ik nog steeds niet aan kan wennen. Ja, wennen is natuurlijk een raar woord aan de andere kant. Je moet op een gegeven moment, je moet ermee werken, je moet je werk doen. Dat is als kinderen heen gaan. De kindersterfte bij ons is nog steeds hoog. En dat is soms ontzettend, ontzettend moeilijk. Daar vecht je mee en dan ben je er ook wel eens mee bezig, maar van waarom moet zo'n kind dan heen gaan? En het is ook zo, die geestelijk werkster vertelde me dan nog niet zo lang geleden het verhaal van de man op de TB-afdeling. Die was inderdaad meer dood als levend binnengekomen. En eigenlijk toch, je geeft hem dan te eten, je krijgt de behandeling en als door een... Ja, ook als door een wonder overleefde die man. Want Ik had zelf ook absoluut niet gedacht dat hij dat zou overleven. Zo ziek was hij. En toen was hij dus, die behandeling is 6 maanden. En als mensen fit genoeg zijn, dan kunnen ze die behandeling thuis krijgen. Maar hij was nog lang niet fit genoeg. Hij was toen 1 week of 6 op behandeling en toen wilde hij naar huis. En waarom dan? Ja, dat kon hij niet zeggen, dat was moeilijk, maar hij moest naar huis. Nou, toen heb ik gevraagd of die geestelijke werkster ook een keer bij hem langs wilde gaan om daar eens over te praten. Van wat zit er dan achter? En toen vertelde hij haar, ja, want iedere nacht komt zijn overleden oom op bezoek. En die zegt hem dat hij naar huis moet en dat hij dus door de traditionele, door de toverdokter behandeld moet worden. En dat hij anders nooit beter wordt. En zij is daarop ingegaan en heeft hem gewezen dat, ja, dat dat niet kan. Dat het een, als het ware, ja, een, zij zegt het dan zo. Voorvaderen, dode mensen bezoeken geen levenden. En als ze tot je komen in de vorm, als je denkt dat zo iemand je bezoekt, dan is dat een van de boze van de duivels en van de demonen in de lucht die tot jou komt in de gedaante van je oom om jou te verleiden, om je hier weg te krijgen. Hij zegt, de enigste manier om eraf te komen is als jij, voordat je gaat slapen, je knieën buigt. En nou, er ligt op ieder nachtkastje ligt altijd een Bijbel. Dus als je daarin leest. En dat heeft die man gedaan. En vanaf dat moment is zijn oom niet meer geweest. 'S Nachts. Dat heeft hij ook later gezegd. Hij is in het ziekenhuis gebleven. En dat heeft bij hem zoveel ja, gewerkt. Dat hij inderdaad tot bekering gekomen is.
De tolk van de aanwezige dokter Tanis, als ik u zeer hartelijk dank zeg, in de eerste plaats voor de bereidheid om naar hier te komen, maar bovenal voor alles wat u ons deze avond en hebt laten zien en hebt verteld over uw werk daar in een van de armste landen van de wereld, want ik geloof dat we het zo wel mogen stellen. En ik denk dat alle aanwezigen hier met een indruk naar huis gaan, wat leven wij hier bevoorrecht. Als we zien hoe daar de mensen leven. In de eerste plaats verstoken van het evangelie, van het leven naar Gods woord. Maar in de tweede plaats ook verstoken van praktisch alle nodige behoeften voor het dagelijkse leven. Het woord wil geven aan dominee de Butter om met ons deze avond te besluiten.
Dan samen de heren danken en bidden. We willen tot u komen, heren, aan het einde van deze avond met dankzegging voor het feit dat we hier mochten zijn en dat we dit met elkaar mochten beleven. U hebt ons hier samen willen brengen om op deze manier ook in aanraking te komen met een stukje werk dat verricht mag worden in dienst van de lijdende mensheid. Er zijn er zoveel in deze wereld, heren, die onder de gevolgen van de zonde lijden. En in feite hebben we daar allemaal mee te maken, komen we er allemaal mee in aanraking. Ook in ons leven zijn ziekten en moeiten en ook in ons leven is er zorg en pijn. Ook al zijn we wellicht allemaal hier gezond. Maar er zijn andere tijden in ons leven en we weten ook in onze naaste omgeving van mensen die echt met de grootste moeite door het leven verder moeten gaan. En zo is dat ook ver weg in andere landen. De zonde heeft overal zijn gevolgen en de zonde doet overal zijn verwoestend werk. Heren, deze wereld, hoe schoon gij haar ook gemaakt hebt, en hoe heerlijk de schepping in den beginne ook was, is nu aan de ijdelheid onderworpen. En het ganse schepsel zucht en is tezamen als in barensnood. Heren, daar hebben we vanavond ook wat van gezien en van gehoord. Gelukkig, en we willen uw naam er ook voor dank zeggen, geeft gij ook nog middelen om het lijden te verminderen? Geeft gij mogelijkheden om ziekten te bestrijden? Geeft gij mensen om daarin dienstbaar te zijn en daarin hun taak te vinden? Heren, we willen u voor die mogelijkheden ootmoedig en oprecht danken. Geef dat op dat werk ook uw onmisbare zegen mag rusten. Ook op het werk dat daar in dat ziekenhuis in Botswana gedaan wordt, waar dokter Tanis en anderen hun werk gevonden hebben. Heren, wilt u hen daar sterken? Wilt u hen daar bekwamen? Niet alleen ten aanzien van dat werk, maar geef hen bovenal ook de mogelijkheden om via dat werk en via deze dienst der barmhartigheid ook iets te laten doorklinken en laten doorschijnen ook van de barmhartigheid die er bij u, Heere Jezus Christus, is. Heere, geef ons allen een dankbaar hart voor de vele voorrechten die wij hebben, maar bewaart u er ons voor dat we de voorrechten zouden verknoeien. En ieder van ons op de plaats waar gij ons stelt, om Jezus wil. Amen. Nou, goede zondag allemaal.